Nieuwsradio. Juridische Zaken. Paul van Liemt.
Wat maakt het uit of ik stem? Nergens is de opkomst zo laag als bij de Europese verkiezingen. Die overtuiging leeft bij veel burgers en de overtuiging leeft dat het niet veel uitmaakt of je wel of niet stemt. Vandaag zijn er twee gasten die juist heel erg overtuigd zijn van het nut. Maar waarom dan precies? Eerst Nelleke van der Heijden met wat cijfers over de kiezers.
Paul, ja, de Tweede Kamer die vertrekt aanzienlijk hoger opkomstpercentage. In 2017 ruim 81%. Terwijl de laatste Europese verkiezingen in 2014 niet meer dan 37%, een derde van ons, naar de stembus kreeg. INO Research heeft ons onderzocht. En ze hebben gekeken welke lijsttrekkers wij nou kennen. Nou, dat blijkt dat we vooral Frans Timmermans van de PvdA kennen. Bijna 70%. Dan keldert het al behoorlijk. Maar we kennen Sophie In het Veld van D66 ook nog. Ruim een kwart. Maar daarna zitten we echt op de 10% of nog lager. Voor Marcel de Graaf van PVV. En net eronder Dirk-Jan Epping van Forum voor Democratie. En Esther Lange van CDA. Malik Asmani van de VVD hoort ook nog daarbij. Maar nog weer iets lager zitten we alweer bij Bas Eickhout van GroenLinks. Terwijl die strijdt zelfs voor het voorzitterschap van de Europese Commissie. Nou ja, droevig gesteld is met die kennis.
Ja, dus we kennen ze niet. We hebben ook geen zin om te gaan stemmen.
Nee, er is ook gevraagd hoe betrokken we ons nou voelen bij de verschillende verkiezingen. En dan blijkt dat de Europese verkiezingen nog wel iets hoger scoren dan de provinciale verkiezingen. Maar als er dan wordt gevraagd naar ons vertrouwen, dan bungelt het Europese parlement weer helemaal onderaan. En we hebben meer vertrouwen dus in de provinciale staten. De Tweede Kamer staat ook daar weer bovenaan. En de gemeenteraad zit daar nog een beetje tussen. En de groep die echt helemaal geen vertrouwen heeft, is voor het Europese parlement met dik 30% echt het allergrootst.
Nou, wordt de helse klus voor de politici. Dankjewel, Nelleke. Mijn gasten Christina Ekkers, hoogleraar Europees recht aan de Universiteit van Amsterdam, en Paul Tang, delegatieleider van de PvdA in het Europees Parlement. Welkom.
Dankjewel.
Christina Ekkers, het Europees Parlement heeft meer invloed dan ooit, zegt u, maar we hebben er geen vertrouwen in. Hoe kan dat?
Ik denk dat vele mensen niet beseffen hoeveel macht het Europese Parlement heeft en zich daardoor niet inlaten op de discussie en niet de informatie over het Europese Parlement volgen. Dus ik zou zeggen dat het hoofdpunt is het interesse, het gebrek misschien aan interesse in nieuws over het Europese Parlement en het gebrek aan besef dat stemmen voor het Europese Parlement echt in een globaliserende wereld de stem is die beïnvloedt hoe wij handel drijven, welke veiligheidsstandaarden wij op onze producten hebben.
Maar u zegt ook, we hebben echt weinig informatie over. Is dat de schuld van de media?
Ik denk dat het ook de schuld van de media is. Niet uitsluitend. Ik denk die twee versterken elkaar. De media, logica is natuurlijk dat ze iets aanbieden wat de consument wil consumeren. Dus wat de lezer wil lezen, wat de luisteraar wil luisteren. En ik denk dat burgers, daardoor dat ze niet beseffen hoe belangrijk de Europese Unie is en hoe belangrijk het Europese Parlement in de Europese Unie is, hier niet genoeg aandacht aan geven.
Hebben de Europarlementariërs zelf ook te weinig op de trom geroffeld en te weinig van zich laten horen?
Ik zou zeggen, ik heb niet genoeg campagne gezien, maar dat is natuurlijk mijn persoonlijke inschatting. Ik denk dat het soms handiger zou zijn om de macht te betonen. Echt de macht die het Europese Parlement heeft. Bijvoorbeeld in de context van buitenlandse betrekkingen, de macht die het Europese Parlement over handelsverdragen heeft, die heel belangrijk zijn in de tegenwoordige tijd. Hoe handelen wij met de Verenigde Staten? Hoe handelen wij met Canada? Hoe handelen wij met Japan?
Die macht is groter dan wij denken. Er staat hier gelukkig een Europarlementariër bij ons. Kunnen we even checken of het allemaal waar is. Paul Tang, nu bijna 5 jaar Europarlementariër, voelt zich machtig.
Machtig, dat vind ik een heel on-Nederlands begrip. We hebben invloed,
dat
zeggen we dan graag. Maar het is zeker zo, ik ben lid geweest van de Tweede Kamer en nu lid van het Europese Parlement, en dat hoop ik weer te zijn. Ik sta op plek 3 voor de Partij van de Arbeid. Dat het Europese Parlement is vele malen sterker in wetgeving dan de Tweede Kamer, valt mij op. Dus ik heb, en dat is haast een feest om het te doen. Wetgeving wordt heel serieus genomen, gaat ook vaak.
Maar het is een feestje dat dan bijna iedereen voorbij gaat dan, hè?
Ja, dus neem maar even om weer te spreken over de macht. Hè. Dus die macht is er inderdaad, die invloed is groot. Er zijn twee zaken die het voor veel mensen wel wat verder weg maken. Ten eerste is, doet Europa niet altijd wat mensen ervan verwachten. Zo spreken we niet met één stem. We hebben geen gemeenschappelijk buitenlands beleid. Zo hebben we geen gemeenschappelijke aanpak van belastingontwijking. Verwachten mensen wel. Het Europese asiel en migratie verwachten mensen ook. Lukt er ook nog niet. Dus je ziet dat Europa niet doet wat mensen verwachten. Dat is één. Het tweede is dat Europa ook wat ingewikkelder is, eerlijkheidshalve. Dus je hebt niet alleen waar mensen nu voor kunnen gaan stemmen, is het Europa van de burgers.
Het Europees Parlement. En het Europa van de landen.
Maar het Europa van de landen is er ook. En daar kunnen we nu niet op stemmen. En dat is natuurlijk wel een hele belangrijke factor. Vaak een remmende factor. Maar in de Europese besluitvorming. Dat zijn de achterkamers. Dus als mensen ook zeggen, we hebben weinig vertrouwen in het Europese parlement. Ik denk dat veel mensen het verschil tussen commissie, parlement en de raad van de landen niet weten.
Mevrouw Ekkers, zou u onderbreken? Misschien dat ik de gelegenheid even mag geven.
Ik vind dat heel belangrijk. Omdat dit is het Europa van de burger. Ja. En dit is het tegengewicht van de nationale regeringen. Ja. En dus als je als burger invloed wil hebben, je kan die regering van Italië niet kiezen als je Nederlander bent en je woont in Nederland. Maar je kan wel het Europese parlement kiezen. En daar kan je dus mensen kiezen die jouw stem uitbrengen, die jouw belang vertegenwoordigen. En in, zoals je zegt, in 90% van alle wetgeving is het Europese parlement echt medewetgever. Dus het heeft in principe dezelfde macht als de Raad. En deze formele macht is heel belangrijk. En daar kies je dus voor één parlement. En dat kan deze rol van democratische legitimiteit alleen vullen als het echt ook democratische legitimiteit heeft. En als minder dan de helft van de mensen voor Europese verkiezingen gaan stemmen dan voor nationale verkiezingen, dan verliezen ze aan de ene kant macht, omdat de Europese Unie over heel veel gaat en nationale parlementen in de Europese Unie zelf minder macht hebben. Maar nationale parlementen natuurlijk in verhouding aan macht verliezen, omdat dingen in de Europese Unie worden besloten. Maar ze stemmen dan niet op het Europese parlement, waar ze dus deze macht weer kunnen terugpakken.
Ja, en nog even op terug te komen, wat is de rol van de Europarlementariërs? Timmeren te weinig aan de weg. Ik kan me herinneren dat ik 5 jaar geleden heb ik echt campagne gevoerd, hè? Brussel dichter bij mensen. En ik denk dat we dat als PvdA-eurodelegatie ook echt hebben geprobeerd. We mogen nooit alleen voor de bubbel werken. Nee, we werken echt. We laten zien wat we doen in Nederland.
Maar als het niet werkt, hè, wat is dan de conclusie van de evaluatie?
Nou ja, dan denk ik dat je ook moet constateren dat die stem van mensen af en toe wat duidelijker moet zijn. Hè? Dus dat het Europa van de burgers, dit is eigenlijk de kans om je richting te geven aan Europa. Dit is je kans. En dat moet duidelijker, maar ook nog wel sterker geworden.
Toch zeggen veel columnisten, lees ik her en der, die zeggen, ja, maar wacht even, het leidt nu een soort framing tot stand te komen die helemaal juist is. Voor Europa of voor de nazistaten. Nee, is dat wel goed of is het juist niet goed?
Nee, dat is voor mij de discussie uit 2014. Ik vind dat niet heel interessant. Je kan wel over hebben wat doen we.
Maar als het voor kiezers wel interessant is, dan gaat het toch daarover?
Nee, maar het gaat echt over welke richting wil je op met Europa? Wil je markt en munt voorop stellen of zie je Europa meer als een waardegemeenschap? En ik denk dat dat eigenlijk de keuze is tussen links en rechts. Daarvoor moet je kiezen.
En het mag misschien een keuze zijn voor meer of minder Europa, maar ik denk in ieder geval kan het geen keuze op specifieke beleidsterreinen vooral. Maar het kan niet de keuze zijn voor of tegen Europa. Europa bestaat. Dit is een institutionele feit. Wat ik zeg.
Maar daarom wil je wel weten op welke thema's heeft Europa nu al meer zeggenschap. Letterlijk meer zeggenschap dan Nederland bijvoorbeeld.
Ja, bijvoorbeeld privacybescherming is heel belangrijk. Heel hoog op
de databescherming.
Als wij verdragen sluiten met de VS, of wij data wisselen of niet wisselen, daarover gaat de Europese Unie tot een heel punt. We hebben nu die General Data Protection Directive, dus die richtlijn die over databescherming gaat, die is sinds afgelopen jaar in kracht. En dat heeft invloed gehad op de hele samenleving en hoe wij met data op internet omgaan. En dit zijn beslissingen, daar heeft het Europese parlement een medezeggenschap over. En gelijkwaardige medezeggenschap dan alle nationale regeringen gezamenlijk.
Bijna een reden alleen om te gaan stemmen.
Ja.
Als je al twijfelt, zou je zeggen, nou, om dit belangrijke punt, om deze reden zou je moeten gaan stemmen. Waarom dringt het toch niet door bij meer dan de helft van de bevolking?
We gaan het ontdekken, want ik denk ook eerlijk gezegd, maar dat is echt, dat zullen we pas zien op 23 mei, of eigenlijk komt de uitslag op 26 mei. Ik denk dat de gebeurtenis van de afgelopen jaren mensen ook wat Europees hebben gemaakt. Onze losverbondenheid is groter geworden. De noodhulp aan Griekenland, Syrische vluchtelingen, Brexit, Trump. Heel veel onderwerpen zijn Europees geworden. En als ik met mensen op straat sta en ik leg ze uit, de grote farmaceuten die de medicijnprijzen laten stijgen, Google en Facebook die alles van ons willen weten, Shell die nog steeds in fossiel zit. Dit zijn de grote bedrijven. Als je een tegenwicht wil vormen, dan moet het.
Er is wel meer discussie over Europa, maar niet meer pro-Europa. Het is juist veel scherper nog geworden. Nou, pro en tegen.
Ja, dat gevoel heb ik juist niet. Ik denk dat mensen
het gaat niet om een gevoel, het gaat toch om kijk naar de Brexit.
Maar de discussie was in 2014. Toen kreeg ik als lijsttrekker ook de vraag, bent u eigenlijk voor of tegen? Nou, die vraag krijg ik echt niet meer.
Ben je voor of tegen?
Maar die vraag hoeft helemaal niet meer gesteld te worden.
Hoeft niet meer gesteld te worden.
Maar
ik zeg, onderschat de burger nooit.
Maar ik denk dat Brexit ook laat zien hoe belangrijk de Europese Unie is. Omdat wij zien nu dat Groot-Brittannië probeert dezelfde handelsverdragen te sluiten, bijvoorbeeld met Japan. En Japan zegt, nou, we moeten even zien. Hè? Ik bedoel, als jullie geen toegang tot de markt van 550 miljoen burgers hebben, dan weten we niet of we jullie dezelfde standaarden, dezelfde condities geven. Of jullie mogen bepalen aan welke regels wij moeten voldoen.
Nee, de macht van het getal, dat is echt een realpolitiek. Daar zou je dus meer naar moeten kijken.
Ja, en dat is gewoon globalisering. Dat is ook niets wat je kan kiezen of niet kiezen. Dat zie je ook in Brexit.
Nee, maar niet voor niets dat heel veel mensen daar zo'n hekel aan hebben natuurlijk. En zich om wat voor reden ook, zelfs misschien af en toe irrationeel, gewoon afzetten tegen die globalisering.
Nou, maar ik denk dat de Europese Unie dus allebei is. Het is een voorbeeld van globalisering, if you like, of als je wilt. Of een voorbeeld van, ik zeg maar, nauwere samenwerking van landen. Maar aan de andere kant is het ook een antwoord op de globalisering, omdat het die mensen echt een stem geeft. Daar wordt naar jou geluisterd als je deel van een markt die zo groot is.
Nou, op een aantal grote thema's. Zou het aantal thema's verbreid moeten worden? En verbreed moeten worden? En veel groter moeten worden zelfs?
Ja, ik denk dat Europa moet aangeven wat het niet doet. Ik leg mensen altijd uit, joh. We doen eigenlijk nauwelijks iets met zorg, onderwijs. Alles wat het leven goed en mooi maakt is vaak lokaal georganiseerd of nationaal.
Moet toch zo blijven?
Dat moet ook zo blijven, ja. Nee, dat is heel divers. Dat kan je niet doen vanuit Brussel, vaak zelfs niet vanuit Den Haag. Maar juist voor de grote problemen in de wereld, of het nu een schreeuwende Donald Trump die het recht van het sterkste bepleit, Google en Facebook, de machtigste grootste bedrijven in de wereld. Ja, daar is Europa een antwoord op.
Daar gaan we straks over hebben. Want moet je om internetgiganten als Google en Facebook aan te pakken als Europa met één mond spreekt?
BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
Europa kan veel meer dan Nederland in zijn eentje een vuist maken tegen de grote belastingontwijkende multinationals. Maar hoe dan? Mijn gasten zijn Christina Eckers, hoogleraar Europees Recht, en Paul Tang, Europarlementariër namens de PvdA. Paul Tang, vorige week demonstreerde u tegen Starbucks en Booking. Wat doet u dan precies?
En zondag nog bij IKEA.
Geen stenen door de ruiten gooien.
Nee. Geen stenen. Bij IKEA proberen ze nog wel de politie erbij te halen om ons weg te laten sturen. Want fijn vinden deze bedrijven het niet.
Paul Tang in de boeien.
Ja,
mooi beeld.
Dus ik zei ook, kom maar. Dat zal wel even nieuws zijn. Dat durven ze dan toch weer niet. Maar dat laat ook zien waarom deze partijen voelen zichzelf ook heel ongemakkelijk erbij. Ze weten donders goed dat wat zij doen voor veel mensen over de rand is. En misschien nog binnen de randen van de wet, maar maatschappelijk gezien over de rand.
Maar als je gaat demonstreren, wil je ook dat het effect heeft. En waar bestond dat effect uit?
Nou ja, maar dit doe ik al langer. Hè. Dit doe ik al sinds ik in de Tweede Kamer heb gezeten. Dat doe ik al meer dan 10 jaar. Het is ook een kwestie van bewustwording. En je ziet echt ook die wereld veranderen. Niet alleen bij gewone mensen vinden dit abject. Dan hoef je niet eens rechts, links voor te zijn. Rechtse mensen vinden het ook belachelijk. Maar je ziet ook bij bedrijven en hun fiscaal adviseurs, ja, misschien moeten we dit toch wel gaan veranderen. En dat hebben we nodig. Want we moeten uiteindelijk alle landen aan boord krijgen om die veranderingen door te voeren.
Als je kijkt naar die internetreuzen, is dan die zojuist al aan bod gekomen, de GDPR, in goed Nederlands de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, is die dan toereikend? Valkers?
Ik denk dat die vrij ver gaat. Ik denk dat daar geen groot probleem ligt. Ik denk dat die problemen ergens anders liggen. Ze moet het ligt in de doorzetting, maar het ligt ook op andere gebieden. Belasting, het ligt op het gebied van mededingingsrecht. Ik bedoel, de Europese Commissie is bekend daarvoor dat ze Google die hoogste boetes ooit gegeven heeft. En meerdere keren voor verschillende aspecten.
Ja, maar toch kleine boetes waar ze hard om lachen natuurlijk.
Nou ja, drie keer.
Ja, maar het is
ingecalculeerd door het bedrijf.
Ja. Maar ik denk toch dat het laat zien, bijvoorbeeld heeft het Duitse Bundeskartellamt meerdere keren geprobeerd Google op die manier te beboeten. En ze hebben toch meer macht, ze kunnen toch sterker optreden. En je kan natuurlijk vragen, hoe kan het verder gaan?
Het is een prachtig woord, Bundeskartellamt.
Bundeskartellamt, dat kunnen wij niet.
Dat spreek ik met veel genoeg uit. Maar het mooie daarvan, dat heeft de AVG dus gebruikt om te zeggen, nee, Facebook, jullie mogen de data van Instagram, WhatsApp en Facebook niet combineren, want daar hebben de gebruikers geen toestemming voor gegeven. Dus hier prachtige toepassing. Het is precies wat Mark Zuckerberg en de zijne willen, want ze willen die data combineren, zodat ze nog meer over ons weten. Hier wordt nu een stokje voor gestoken. Duitsland heeft het nu gedaan, ik weet ook dat het in Nederland wordt onderzocht, dus dat helpt. Dan zie je dat Europese wetgeving enorm helpt.
Die hoofdkantoor in het buitenland, dat helpt dan weer wat minder. Mevrouw Eckers.
Nou,
ja, ik denk dat dit problemen zijn die bestaan. En de vraag is, hoe gaan we daarmee om? Maar ik denk dat gewoon de conclusie alleen kan zijn, we kunnen daar alleen als Europese Unie mee omgaan. Omdat als Google lacht over de boetes van de Europese Commissie, dan gaat het nog meer lachen over de boetes die het van andere landen krijgt. En datzelfde is natuurlijk van toepassing voor de databescherming. Als Duitsland die keuze neemt, en Nederland ook, en vele andere Europese landen, dan ben je al een heel stap verder.
Maar we staan hier pas aan het begin van het debat. Hè? Dus we hebben nu gegeven onze data gratis weg. We moeten moeten weer zeggenschap krijgen. De AVG is echt een goede eerste stap geweest, maar we zijn er nog lang niet. Want om zeggenschap te krijgen moet je ook inzicht krijgen in de algoritmes. Wat krijgen we eigenlijk voorgeschoteld op Facebook en waarom? En ook op YouTube. Hè? Maar de kinderen en jongeren kijken heel veel YouTube. We discussiëren wel wat ze op school moeten leren, maar niet wat ze krijgen voorgeschoteld op YouTube. Wat betekent het ook voor de media? Is dit onafhankelijke vrije nieuwsgaring? Worden verkiezingen beïnvloed? Er is nog zoveel te doen de komende 5 jaar. We hebben een goede eerste stap gezet. De data zijn van ons, maar nu moeten we ook weer zeggenschap krijgen over hoe die data gebruikt gaan
worden. En is de hoop, zeker bij politici, dat veel mensen gaan stemmen. De bereidheid om te stemmen in Duitsland is die veel groter. Ik vraag het aan mevrouw Eckers. We horen helemaal niet dat u iets van Duits in uw stem heeft, maar toch.
Ja,
u komt uit Duitsland.
Net iets hoger.
U bent geboren in Duitsland?
Ik ben geboren in Duitsland.
Waar gaat u stemmen?
Ik ga in Nederland stemmen.
Dubbel paspoort?
Nee, ik heb geen dubbele paspoort.
Maar u gaat alleen in Nederland stemmen?
Maar ik mag voor de Europese verkiezingen in Nederland stemmen. Ik woon hier nu 10 jaar. Als Europese burger mag ik kiezen waar ik wil stemmen. In Duitsland of in Nederland.
En mag ik ook weten waarop u gaat stemmen?
Nee, dat hou ik op dit moment terug.
Hey, op de partij van Paul Tang?
Misschien, dat zijn mij vandaag overtuigd.
Maar de bereidheid om te stemmen, is die in Duitsland groter dan in Nederland?
Statistiek gezien is die iets hoger voor het Europese parlement. Ja, die ligt net boven de gemiddelde opkomst van, ik zeg maar, 42% nog iets. Dus die ligt bij 47. En in Nederland is 10% punten lager, zoals we hebben gehoord. Maar wat ook opvalt is, in Nederland stemmen dus iets meer dan 80% op de nationale verkiezingen. En in Duitsland ligt dat weer lager. Dus daar heb je iets van begin 70 die op de nationale verkiezingen stemmen. Dus in verhouding stemmen de Duitsers vaker op het Europese parlement.
Duitsland is een Europees land dan Nederland. Dat is zeker.
We hebben nog een partij, namelijk de Brexit-partij van Nigel Farage. Om allerlei redenen, waar we nu niet al te lang op door kunnen gaan, krijgt hij volgens de peiling in het Verenigd Koninkrijk bijna een derde van de stemmen. Wat kan een Nederlandse stem daar tegenoverstellen?
Ja, dat is een enorm probleem voor het Europese parlement. Omdat zij willen in principe de Europese Unie en het Europese parlement afschaffen.
Wat je ziet op dit moment in opiniepeilingen is niet zo dat die populisten, om het maar zo te zeggen, nou een heel groot deel gaan winnen, hoor. Dat valt wel mee. Dus wat je wel ziet is weer een, dat zie je in elk parlement op dit moment, niet alleen in Europa, maar ook daarbuiten, een fragmentatie. Dus elke grote partijen worden weer kleiner. Maar het is niet een heel duidelijk.
Nee, maar ik ben niet de eerste, constateert, maar bijna een derde van de stemmen krijgt hij daar. Dat is meer dan alle Nederlandse stemmen bij elkaar.
Met een beetje pech gaan de Britten ook weer weg. En dan zijn die zetels ook weer weg. Maar het Europese parlement is echt een broednest van populisten. En Nigel Farage is het nooit gelukt om naar Engeland te springen, maar Marine Le Pen heeft er gezeten. Salvini, die nu minister van Binnenlandse Zaken is en politiek leider van Leka, ook begon in het Europese parlement. Dus het is al een broedplaats van populisten.
En Paul Tang natuurlijk. Nummer drie voor de PvdA. Zien we u terug in het Europese parlement?
Ik hou van harte. Ik denk dat we een goed resultaat gaan
maken. Als je nu kijkt naar de peilingen, hoe het er nu voor staat, is de kans heel groot. Ik kijk u even in de ogen.
Ja, nee, de kans is heel groot.
U heeft ook wel iets achter de hand, volgens mij, of niet?
Nee, niet iets achterhand. Nee, ik ben nu volop aan de campagne voor. Er is maar één ding dat telt, en dat is de verkiezingsuitslag. Dus mensen moeten naar de bus, kom op.
Nou, nog één poging, Christina Eckers. En op wie moeten ze stemmen? Nee, het heeft geen zin. Nee, inderdaad, goed bij de les. Ik dank u beiden. Paul Tang, Europarlementariër en hoogleraar Europees Recht. Christina Eckers, hartelijk dank.
BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
Wat blijft in jouw handen, wat blijft van jezelf als freelancer als je afstand doet van je auteursrecht? Het verslag is van Nelleke van der Heijden.
Collega Judith Lana, je werkt hier bij BNR, maar ook voor andere opdrachtgevers, want je bent freelancer. En daarom heb je nu een vraag over intellectueel eigendom. Vertel.
Ja, specifiek over intellectuele eigendomsrechten. Want dat ben ik wel eens tegengekomen in modelovereenkomsten. En soms moet je zo'n modelovereenkomst tekenen om een opdracht te kunnen uitvoeren. Maar in de ene overeenkomst staat het wel, in de andere staat het weer niet. Ik vraag me vooral af, als je dus je intellectuele eigendomsrechten als auteur weggeeft, wat dat betekent. En of mediabedrijven dat zomaar van een freelance auteur mogen vragen, of dat het ook van een gewone werknemer gevraagd mag worden in een contract. En als je dat dan ondertekend hebt, ben je dan ook je intellectuele eigendomsrechten kwijt? Of zijn er nog wetten waar je op terug kunt vallen?
Evert van Gelderen van Clairvoort Advocaten. Judith vraagt zich af wat het nou precies betekent als zij afstand doet van haar intellectueel eigendomsrechten.
Nou, als ze afstand doet, dan zal dat waarschijnlijk betekenen dat ze haar auteursrechten bijvoorbeeld overdraagt. Het kan ook zijn dat het alleen maar gaat om de overdracht van de exploitatierechten, dus het recht om het te gebruiken.
Ja, en hoe weet je dat? Moet je dat met elkaar afspreken?
Ja, dat moet je expliciet met elkaar afspreken. Zo staat het ook in de wet. Als je niet expliciet afspreekt van hierbij draag ik mijn rechten over en dat de ander zegt dan die accepteer ik, dan moet er ook eigenlijk een schriftelijke overeenkomst. dan is er sprake van overdracht.
Ja, en wat je dan precies overdraagt, moet daar ook gewoon uitgebreid in staan.
Ja, het is belangrijk om duidelijk te specificeren welke auteursrechten op wat voor soort werk je dan precies overdraagt.
En mogen mediabedrijven dat van freelance journalisten vragen?
In principe is er geen wettelijke regeling die verbiedt om dat te vragen. Het hangt natuurlijk een beetje van de, zeg maar, marktmacht van degene die dat vraagt af, of je dat accepteert of niet. Als degene anders geen overeenkomst met je aangaat, ja, dan is dat vaak een reden om dat dan toch te tekenen.
Ja, en als je tekent, ben je je rechten ook echt kwijt?
In principe ben je je rechten echt kwijt. En in bepaalde gevallen zou je die rechten terug kunnen krijgen. Dan moet je denken aan het geval dat je je rechten overdraagt ter exploitatie. Denk bijvoorbeeld aan een band die zijn auteursrechten op een album overdraagt aan een muziekuitgever die vervolgens helemaal niks met dat album doet. Dan kan je tegen aan de rechter vragen van, joh, mag ik mijn rechten terug, want mijn muziekuitgever doet daar niks mee.
Klinkt het nu of ze zou moeten tekenen?
Nou ja, het hangt heel erg af van wat voor soort werk ze maakt. Als het gaat om een eenmalige tekst bijvoorbeeld die ze maakt specifiek voor die opdrachtgever, dan zie ik daar op zich niet zo'n probleem in. Als het bijvoorbeeld gaat om werken die je ook voor andere opdrachtgevers wil gebruiken, denk bijvoorbeeld aan standaard programmatuur, software. Daarvan wil je graag de rechten behouden, omdat je dan voor meerdere opdrachtgevers de software kan gebruiken. En dan moet je de rechten natuurlijk niet overdragen aan de eerste, de beste opdrachtgever, want dan ben je die rechten kwijt.
Nee, en dan vraagt ze zich ook nog af of het nou voor haar hetzelfde geldt wat voor werknemers geldt.
Nou, voor werknemers is er echt een wettelijke regeling. Als een werknemer in het kader van zijn of haar dienstverband iets maakt voor de opdrachtgever, dan gaan die rechten in principe gewoon automatisch op basis van de wet over aan de opdrachtgever. En dat geldt bijvoorbeeld niet voor freelancers. Die zijn in principe degene die de rechten hebben op het werk wat ze maken. En ze raken die rechten eigenlijk alleen maar kwijt als ze die daadwerkelijk overdragen aan de opdrachtgever.
Dat zegt Evert van Gelder in het verslag van Nelleke van der Heijden. Heeft u ook een juridische vraag? Mail hem naar juridischezaken@bnr.nl. Dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show terugluisteren via de site, de app, iTunes of Spotify. Mijn naam is Paul van Liemt. Tot de volgende zitting.